Want we willen, Heer, ook deze morgen u aanschouwen. En u zien vol van heerlijkheid, vol van genade, vol van waarheid. Johannes zei, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Hoe hij was, zijn karakter, zijn wezen, zijn liefde. En ik bid dat u ook deze middag onze ogen opent. Om weer meer te zien van wie u bent en wat u wilt zijn voor ons. Dat ook al zien wij het niet zitten, u ziet het zitten. Ook al zien wij u niet, u ziet ons wel. Ook al zoekt u ons niet, u zoekt ons wel. En zozeer dat u uw zoon daarvoor heeft gegeven. Om ons woord terug te krijgen bij u. Niet alleen wij verlangen naar u, maar u verlangt naar ons. En ik bid dat ieder dat persoonlijk zal ervaren dat uw oog op hen is. Dat u ieders hart zoekt om het te vullen met troost en met liefde en met uw aanwezigheid. Toon ons uw heerlijkheid, Heer. De uitstraling van uw wezen, wie u werkelijk bent. U te kennen is het eeuwige leven. Zo bidden we dat u uw woord zegent. Dat het leven zal zijn voor ieders hart. Dat ieder zal ervaren dat u een vader van barmhartigheid bent en een God van alle vertroosting. Die troost in elke druk. Een zeer aanwezige hulp in tijd van nood. Want uw naam is Immanuel. God met ons. Hij zal ons nooit begeven, nooit verlaten. Je hebt gezegd, zie, kijk, ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld. Wees niet bezorgd, ik zorg voor je. Zullen we ook het woord aan u toevertrouwen, dat ieder zo daarin bemoedigt en versterkt. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met jullie lezen uit Jesaja 35... De titel van de preek is De woestijn zal bloeien. En dat is een geweldige belofte die God ons geeft. In Jesaja 35. Vers 1 tot en met 4 gaan we lezen. Jesaja 35 vers 1 tot en met 4. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Ze zal welig bloeien en juichen, ja juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van Saron. En ze zullen aanschouwen de heerlijkheid van de Heer, de luister van onze God. Sterk de slappe handen en verstevig de knikkende knieën. Zeg tot de ontmoedigde, wees sterk, wees niet bang, want uw God zal komen. Uw God zal komen. Hier zien we dat de Bijbel spreekt van een woestijn. En als je in de Bijbel online opzoekt over woestijn, zie je dat het een onderdeel is van het leven van de gelovigen, of we nou willen of niet. We hebben met woestijn te maken. We zien verleden week ook, toen broeder Bert sprak over Elia op de berg Karmel, zie je daar een geweldige beweging van God. En de macht en de glorie van God is daar. Maar daarna zien we dat Izebel verkeerde woorden spreekt tegen Elia, en Elia die raakt depressief, die komt onder een bremstruik te zitten. O Heer, neem mijn leven, ik zie het niet meer zitten. Daar maakt u natuurlijk nooit mee. Maar Elia maakt het wel mee en toch was hij een gezalde dienstknecht van God. En heel vaak zie je dat als God gaat werken en God grote dingen gaat doen, de voor of de na, dat er een periode komt dat je denkt van geef mijn portie maar aan Vicky. Ja toch? Ik was meegemaakt, ja. En je maakt moeilijke periodes mee. De afgelopen 4 maanden waren voor ons, voor Ineke en mij, ook niet moeilijk. Was moeilijk. Dan moet je echt leren alleen op God te zien. Ik kijk naar u. O Heer, mijn God, maar kijk, dat is heel makkelijk als alles goed gaat, hè? Als alles makkelijk is en je hebt de goede dagen, dan is het heel makkelijk om naar God te kijken. Maar als alles woestijn is en alles droog en alles ellendig is, om dan te leren naar God te kijken, dat is andere koffie. Het is heel erg makkelijk om te zeggen, Heer, u bent mijn voorziener als je een miljoen op je bankrekening hebt staan. Dat is heel makkelijk, want je hoeft je creditkaart maar te gebruiken. God voorziet, halleluja! Maar als je niks hebt en je bent in de woestijn en je hebt geen droge broodkorst, om dan te zeggen, u bent mijn voorziener, is andere koffie. Het is heel makkelijk om te zeggen, door zijn striemen ben ik genezen als je kerngezond bent. Maar als alles beroerd is in je leven, alles doet pijn, om dan toch te durven zeggen, de Heer is mijn geneesheer, is andere koffie. Ik hou wel niet zo van koffie, maar goed. Het is andere koffie. In de woestijn denk je ook, ik ben verlaten door God. De duivel is bij me en de mensen verlaten mij. Heel veel mensen denken ook, het is de duivel. Nou, Jezus werd door de geest in de woestijn geleid. We willen natuurlijk allemaal door de geest geleid worden. Maar we willen allemaal door de geest geleid worden om wonderen en tekenen te doen, toch? We worden door de geest geleid en we zien overwinning op overwinning. We zien zielen tot geloof komen, wonderen en tekenen. Dat is ook allemaal wat God wil geven, dat is ook geweldig, hè? Dat is ook zo. Maar soms leidt de geest jou in de woestijn en dat is niet leuk. Dat is slappe koffie, om bij de koffie te houden. Dat is helemaal niet leuk. En dan denk je, ja, dat is, zou God dat nou zijn? En de duivel zit op je nek om je aan te klagen. Maar soms leidt God jou in de woestijn. Want God wil jou bepaalde dingen leren. Hij wil niet alleen dat je een baby blijft in het geloof. Hij wil vele zonen tot volwassenheid brengen. En geloof leer je nou eenmaal niet als alles makkelijk gaat. Geloof leer jij als je helemaal niks meer ziet en je hebt alleen maar de kale belofte van God. Abraham moest het ook leren. God te vertrouwen en God te geloven. En alle mannen en vrouwen van God moesten het leren. En ze hadden allemaal te maken met woestijnperiodes. En in die woestijnperiode, zoals de tekst ook zegt, wat er dan snel komt is ontmoediging. Het laten hangen. Sterk de slappe knieën. Nou, ik zie het niet meer zitten hoor, ik laat het maar hangen. Ja, zo zitten we vaak in elkaar, dan worden we passief en laat het maar hangen. Maar dat is juist het moment om het niet te laten hangen. Het moment om je kracht in God te zoeken. Om werkelijk naar Hem toe te gaan en dan is het moment om naar Hem te kijken. En dat moet je leren. Dat komt niet zomaar aanwaaien en dan ga je ook wel eens op je gezicht, dat is allemaal niet erg. Maar we mogen het leren, we moeten het leren. Want geloof is ziende de onzienlijke. Ja, ik zie hem niet. Nee, dat is ook zo. Ik zie hem niet. Maar geloof is ziende de onzienlijke, niet het zichtbare. Ziende naar de God die je niet altijd ziet en ervaart. Ziende naar de beloftes die je niet altijd vervuld ziet. En in die woestijn is het heel makkelijk om te zeggen, nou, ik laat me hangen hoor, ik zie het helemaal niet meer zitten. Maar dan is het zo belangrijk om te zeggen, nee, Gods woord zegt, de woestijn zal bloeien. Mijn woestijn zal bloeien en ik zal er doorheen komen. Mijn God zal komen. De Bijbel zegt in Petrus dat we vele goede dagen zullen zien. Wie wil dat? Allemaal toch, vele goede dagen. Ja, wil ik ook, vele goede dagen. Maar in Efeze 6 staat ook dat er een boze dag is. Wie wil dat? Nee, een baaldag. Een boze dag. Wat zegt Paulus? In de boze dag, laat het maar hangen. Jezus kan je niet helpen. Nee, hij zegt, in de boze dag moet je zorgen dat je staande blijft. Dat je overwint en dat je je taak blijft vervullen. En wat ik zie heel vaak met hele geliefde kinderen van God, als ze in de boze dag zitten, zeggen ze, nou, ik voel dat God wil dat ik mijn taak teruggeef. Maar dat moet je nooit in de boze dag doen. Paulus zegt, in de boze dag moet je je taak blijven vervullen. Moet je juist erin vast bijten. Als God wil dat je teruggeeft, doe het dan in een dag, in een goede dag. Toch? En niet als je ontmoedigd bent. Ontmoediging is een ontzettende slechte raadgever. Dan word je de mist ingestuurd, weet je wel. Daar moet je niet naar luisteren. God is niet een God die een ontmoediger is. God is een bemoediger. En hij zegt heel vaak in het woord, wees niet bevreesd. Wees bemoedigd. Heb goede moed, zegt Jezus. In de wereld lijkt je verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En zegt hij dan, nee hoor, jullie zullen echt nooit problemen hebben. Nee, hij zegt, in de wereld lijkt je verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat zijn woestijnperiodes. En God wil juist leren in die woestijnperiode dat we niet zeggen, nou, dit is het eindpunt hoor. Neem mijn leven maar wat Elia zei. Maar het is een beginpunt. Het is iets nieuws wat God in jouw leven gaat doen. En daar wil ik het eens over gaan hebben. Wat kan je nou leren in die woestijn? En wat zijn nou woestijnperiodes in je leven? Nou, een woestijnperiode is bijvoorbeeld ook wat Israël meemaakte. God zegt, ik zal je uitleiden en brengen naar een land van melk en honing. Nou, wat een desillusie. Dan kom je in de woestijn terecht. Zie je wel, Gods woord werkt niet hoor. Zeggen we dan. Ja, maar waar komt het dan op aan? Op geloof. Durven we nou God trouw te achten als hij belooft melk en honing en je zit in de woestijn? Dan komt het er toch op aan. Dat is niet makkelijk, maar dan kan je geloof gaan oefenen. God wil dat we geestelijke spierballen krijgen, want de tijden zullen moeilijk worden. Er is een eindtijd die er is. En Jezus komt binnenkort terug. En er zal verdrukking zijn. En er zullen ze ook tegen de christenen zijn. En dan kan je niet blijven leven, ik voel wel of ik voel niet. Dan zou je moeten blijven leven bij dit woord. En bij Gods beloftes. En dan moet God je geestelijke geloofspierballen sterker maken. Opdat jij blijft staan in je boze dag. En dan zal je ook alweer goede dagen zien hoor. Dat belooft God ook. Gelukkig wel. God zegt, ik zal altijd bij je zijn. Maar toch zie je dat al die mensen, ook Elia en Mozes en in de woestijn, ook al is de volkolom, dat ze denken, waar is God gebleven? Een God verlaten, tijd is het haast, dat je denkt, waar is God gebleven? Als we naar Kenia gaan, dan vliegen we uren over die woestijn, over Libië en zo, en zie je urenlang vlieg je alleen maar over allemaal, het is wel mooie kleur hoor, maar alleen maar woestijn. Het is onvruchtbaar. Het is haast een godverlaten plaats. Er is zand en droogte en er is hitte en overal zand in je ogen, zand in je oren, zand in je tenen. Daar hou ik ook niet van het strand, Ineke weet het, want dan neem je zo'n kadetje mee en dan zie je het eten, knars, knars, dan zit er weer zand in. Dan is die wind er weer overheen gegaan, alles zit altijd onder het zand. Maar dat irriteert, hè? Heb je wel eens meegemaakt dat je je irriteert? Of niet? Ben ik de enige? Mensen kunnen je irriteren, je vrouw kan je irriteren, je kan jezelf irriteren, je hondje kan je irriteren, alles kan ons irriteren. Maar we moeten allemaal leren om te gaan met zand in onze tandradertjes. En dan kan je of kiezen of nog meer irritatie, een schepje zand erbij, of je kan sterven van jezelf. Maar het zijn allemaal lessen die je moet leren in de woestijn. Alles leidt ook onvruchtbaar en dat is de duivel ook. Als je in een woestijnperiode zit, zegt de duivel altijd, nou ja, jouw leven, er komt niks van terecht, joh. Denk je echt dat God een doel met jou heeft? Denk je echt dat jij een bestemming bent? Moet je eens kijken, je draagt helemaal geen vrucht. Je zit in een woestijn, nergens is het groen in je leven. Je hebt het alleen maar moeilijk. Ja, daar brengt God ons soms in. Maar God zegt de woestijn zal bloeien. Kijk, in de woestijn kom je omdat je de kracht van God gaat leren ervaren. En dat het niet jouw proberen is om vruchtbaar te zijn. Jezus zegt ook, je kan helemaal geen vrucht dragen uit jezelf. We proberen dat wel, ons heilig en rechtvaardig en mooier op te poetsen, een beetje christelijk gedrag. Dat is één drama. Kan je beter helemaal niet aan beginnen. Jezus zegt, wandel met mij, blijf in mij gelijk, ik blijf in jou. Blijf drinken van mijn genade, blijf drinken van mijn liefde, blijf drinken van wie ik ben. Zorg maar dat je het fijn hebt met mij. En vanzelf draag je vrucht hoor. Hoef je helemaal niks aan te doen. Zijn heiligheid maakt mij heilig. Zijn rechtvaardigheid maakt mij rechtvaardig. En dat zijn dingen die leer je alleen als je het helemaal niet meer kan. Er lijkt geen uitweg in de woestijn. Alles lijkt verloren. Je komt aan het einde van jezelf. Er is geen uitweg meer. Er is geen hoop meer. Je ziet God niet. Een van de makkelijkste dingen in de woestijn is dat je je kan verdwalen. Dat is bekend, hè? Want je hebt geen richtinggevend punt. Je ziet nergens een boom staan of wat, waar je denkt van, hé, dat herken ik. Als ik een stad binnenkom, dan herken ik dingen. Denk van, oh, dat is de toren van Dordrecht. En dan weet je dat daar ongeveer die winkels zijn of zo. Hè? Dus je hebt een herkenningspunt. Maar dat is in een woestijn niet. Je kan nergens naar kijken dan alleen naar boven. Dat is bekend ook in de woestijn. In de woestijn kan je alleen maar uitkomen als je ergens naar de sterren kijkt. En vooral naar de ster, de morgenster Jezus Christus. Dan kom je eruit. Maar dat is een angstig moment, want je verliest controle, je verliest je afhankelijkheid. In de woestijn is ook een periode dat je helemaal vastloopt in je prestatie, in je je ijveren voor God. Kijk, in Egypte, moet je begrijpen, Israël die zat in Egypte. En dan zei de farao elke keer, je moet harder werken, harder werken. Kijk, dan kan je nog een beetje harder werken. Maar in de woestijn is er niet te werken. Dat is het probleem. Kan je niet meer werken. Dat is ook de frustratie van Elia. En wat zegt Elia in wezen? Hij zit onder die bremstruik, hij zit in de woestijn. En Elia zegt, ik heb zo geijverd voor God. Ik heb geijverd voor God. En ik ben alleen overgebleven. Er is niemand meer. Ziet me niet, Heer, ik zielig ik. Ik heb zo geijverd voor God. En zo heb je ook, we kunnen ons doodwerken voor God. Ons ijveren voor God. En je kan zo gericht zijn op onze ijver voor God. Dan kom je altijd wel ergens in een burnt-out te zitten, hoor, in een bremstruik. En wat vergat Elia? De ijver van God voor zijn volk. Want God zegt, ik heb 7000 mensen die hun knieën niet hebben gebogen voor de Baal. God zegt, Elia, kijk nou eens wat ik aan doen ben. Wat mijn ijver is, mijn werk. Dat moeten wij ook leren als oudsten en voorgangers van gemeentes. Zie je heel veel mensen als ze in een burnt-out komen, ze zijn maar aan het ijveren om een kerk te bouwen. Het is niet aan een oudst of een voorganger om de kerk te bouwen. Dat is helemaal, dat doet Jezus. We moeten meewerken met hem. We moeten Jezus presenteren. God bouwt zijn kerk. Je moet ook niet ijveren om jezelf proberen te veranderen. Of vooral niet je vrouw proberen te veranderen. Dat lukt toch nooit. Maar je moet God vertrouwen. En ook niet mezelf veranderen. Maar je moet God vertrouwen dat God ijvert voor je. Hij werkt in mij. En dat leer je ook juist in woestijnperiodes. Want je kan niet meer harder werken. Er is geen farao meer die zegt harder werken, harder werken, harder werken. Dat doet de duivel altijd, hè. Meer ijver, meer ijver, meer ijver. En als je dit niet doet en als je dat niet doet, gaat het helemaal mis in je leven. Dus dan zie je dat ontmoediging en depressie, die kloppen aan de deur en die willen je ontmoedigen dat je het helemaal opgeeft. Nou, en dat zijn dingen die we moeten leren. Hè, dat in die woestijn, we gewoon dat het een periode is dat God nieuwe dingen wil doen in ons leven. Het is een aankondiging van nieuwe dingen in de Bijbel. Een aankondiging van vruchtbaarheid. Een aankondiging misschien wel van een machtige beweging van God. En laten we niet blijven klagen en morren en mopperen wat de Israëlieten deden in de woestijn, maar leren dan te kijken, ik kijk naar u, mijn God. We zingen dat zo makkelijk, maar we moeten het ook doen. En kan je zeggen, ja, Dick Pieterman, dat is allemaal het Oude Testament, maar ja, als je naar het Nieuwe Testament, die mensen waren knettervol van de Heilige Geest, zoals Petrus en Paulus, die hadden toch nooit strijd. He, Paulus was in de derde hemel geweest, weet je wel, hij had Jezus gezien. Dan heb je toch, ben je toch niet meer bang, dan heb je toch niet meer strijd. He? Want ja, dat kan toch niet als je zo vol bent van de Heilige Geest. Ja, nee dus. Ja, dat is helemaal niet zo leuk in de Bijbel. Paulus zegt, toen hij naar de Korinthe ging, ik ging vol vrezen en beven. Nou, Paulus, kom op, zeg, ik doe niet zo zielig. De Geest van God is toch in jou? Ja, maar toch had hij daar last van. Van binnen strijd, van binnen angst en van buiten strijd, zegt hij. Ja, zo'n man van God, hè. Dan kan je wel eens helemaal wankel zijn en moeilijkheden hebben. Lees maar eens in 2 Korinthe 1, het eerste hoofdstuk door. Waar Paulus doorheen ging. En dat hij ook had dat het woord van God hem beproefde. Dat wordt van Jozef gezegd, het woord van God beproefde hem, want God had hem dromen gegeven. En hij geloofde ze, ook nog eens een keer. En dan ziet hij 13 jaar lang dat het woord van God zijn dromen hem beproeven, want er bleek helemaal niks van uit te komen. Leek zo. God zegt in 1 Korinthe 10, zegt God, je zal niet boven vermogen verzocht worden, want met de verzoeking zal God voor de uitkomst zorgen. Weet je wat Paulus zegt, wat hij meemaakt? Bovenmate en boven vermogen hebben we een zware last te dragen gehad. Zodat we zelfs aan ons eigen leven wanhoopten. En dan denk je, Paulus, dan ben je toch ongelovig? God zegt toch dat je nooit boven vermogen verzocht wordt? Nee, van Gods kant. Paulus is er wel doorheen gekomen. Maar in jouw emoties denk je wel eens, geef mijn portie maar aan Vicky. Of aan onze hond dan. Joy heet hij. Maar moet je niet doen. Het is juist in die periode ga je dingen leren. En Paulus zegt, wat moesten wij nou leren? Omdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. Want dat is het probleem, dat we denken God te vertrouwen, maar ondertussen hebben we allemaal krukken. Ja, God is onze voorziener. Als ik 1 miljoen euro heb, Ja, allemaal de koekoek. God is mijn geneesheer, als ik gezond ben. Maar het is juist als het er niet is. En dan leer je dat je je vertrouwen moet stellen op een God die de doden opwekt. Dan moet je eerst dood zijn, toch? Anders kan hij ook niet opwekken. Heeft geen enkele zin. Nou, en dat zijn dingen in de woestijn. Hè? Dus je leert in de woestijn niet op vlees te vertrouwen, op je eigen inzicht en kracht. Dat is er gewoon niet meer. Je moet controle overgeven en je onafhankelijkheid. Man, wat is dat moeilijk. We willen toch alles onder controle houden? Ik werk wel mee met Jezus. Ik werk wel voor Jezus. Maar het is heel andere koffie als Jezus door ons gaat werken. Want dan moet je onafhankelijkheid overgeven. Dan moet je zeggen, ik kan het niet zelf. U moet het doen in mijn leven. En dan merk je dat juist in jouw zwakheid Gods kracht gaat komen. We moeten gaan leren leven door puur geloof. Want heel vaak is ons geloof helemaal in natuurlijke middelen. Ja, natuurlijk. We zijn verzekerd door onze verzekering. Waar zijn we verzekerd van zijn liefde? Overal zijn we verzekerd. Je kan jezelf verzekeren voor het eeuwige leven. Dat is echt zo. Als je katholiek bent, dan kan je je verzekeren dat na je dood zoveel missen worden opgedragen, dat je minder brandt in het vage vuur en sneller in de hemel bent. Ja, leuk hè? Dus je hebt Jezus helemaal niet meer nodig. We hebben overal een verzekering voor. En dan zeggen we geloven. Maar als alle zekerheden weg zijn, om dan te zeggen, ik ben verzekerd dat niets mij zal scheiden van zijn liefde, is weer eens een keer andere koffie, Arabische deze keer. Goed. Dus dat leren we. En verder zie je in de Bijbel, en ik ga hier nog een paar voorbeelden geven, is dat in de woestijnperiode, wat is Gods hart, waar verleidt hij ons ook vaak in de woestijn? Hij wil ons een diepere openbaring geven van zijn liefde en genade voor ons. Want in de woestijn heb je niks meer te geven. Want in de woestijn heb je misschien een droge broodkorst, maar je hebt niks meer te geven. Dus je staat in een positie dat je moet leren ontvangen. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Ineke weet dat wel. Als ik mij een cadeautje gaf, dacht ik van ja, dat kan ik toch niet ontvangen, moet ik doorgeven. Ik heb moeten leren ontvangen. Want ik dacht dat christendom was geven, 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 geven. Maar ik had niks meer op een gegeven moment. En dan moet je leren ontvangen. Genade op genade. Alle die de overvloed van genade en de gave van gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven heersen. En dat komt niet door jouw prestatie, dat komt omdat je gaat leren ontvangen. En dan moet je op een gegeven moment in een punt komen wat Paulus zegt, ja, dat hij komt aan het einde van zichzelf, in zijn zwakheid wordt zijn kracht volbracht. En dat leer je allemaal. En je leert in een woestijn te zien op hem alleen, want er is geen woestijn, er is geen bron, er is geen water, er is geen palmboom. En dan zie je, in uw licht zie ik het licht, bij u is de bron des levens. Dat zijn dingen die in de woestijn gebeuren. In de woestijn leren weer opnieuw zijn stem te verstaan. Dat hij jou persoonlijk zoekt. En je leert ook dat de woestijn nooit zal bloeien buiten een wonder om. Probeer de woestijn maar eens te laten bloeien. Maar de woestijn zal bloeien omdat God het gezegd heeft. Omdat hij woorden spreekt van eeuwig leven. Omdat hij tegen blinden zei, word ziende. Waarvoor werden ze ziende? Omdat ze het probeerden te zien? Natuurlijk niet. Dat was door de kracht van zijn woord. Er was een mannetje in de tempel met een verschrompeld handje. En Jezus zei, strek je hand uit. Denk je nou echt dat hij dat kan? Hij zei ook niet tegen jou, ja, dat ken ik niet hoor. Ik heb toch een verschrompeld handje, dat ken ik niet. Nee, natuurlijk niet. Moet je ook niet proberen. Moet je ook niet zeggen, ja, ik moet het proberen. Moet proberen, maar proberen. Niet proberen, trachten. Het is door de kracht van zijn woord. Als God tegen Lazarus zegt, leef die 3 dagen dood was en stonk, dan is er niks te maken met het proberen van Lazarus. En in de woestijn leer je dat God de doden levend maakt. Doden wordt niet zomaar levend, hoor. Dat kan alleen maar door de kracht van God en door de kracht van zijn woord. En wat je ook ziet in de woestijn, is dat ook al zie je hem niet, hij ziet jou. Hij zoekt jou. En misschien ben je hier vandaag gewoon een traditie en zoek je hem niet echt, maar ik wil je zeggen, God zoekt jou altijd. En God zoekt jou altijd op. Adam die zondigde en dacht je dat je God wilde zoeken, echt niet, hij zag achter de bosjes. Maar God zocht hem op. Kaan vermoordde zijn broer. En denk je echt dat hij nog God onder ogen durfde te komen? Hij had zijn eigen broer vermoord, maar God zocht hem op en sprak tot hem. Omdat God altijd de zoekende God is die relatie wil, heeft Abraham zichzelf geroepen. Zijn vader was een afgodendienaar, zegt de Bijbel, Tera. Maar God zocht hem op en riep hem in Haran. Hagar, de slavin, zat in de woestijn en de engel des Heren zoekt haar op. Denk je dat Mozes God zocht na 40 jaar woestijn? Nee, God zocht hem op in de brandende braamstruik. Die ontferming, die zoekende liefde van God. Paulus vervolgde de gemeente. Die dacht, dat is een hele gevaarlijke secte. Maar Jezus zocht hem op de weg naar Damascus. Jezus zoekt het verloren schaap. Hij zoekt mensen op. Een van de mooiste dingen die ik van de Bijbel, die in het Oude Testament staan, vind je in Genesis 16, vers 7 tot 14. En dat is best een heel mooi gedeelte over Hagar, de slavin van Abraham. En Hagar was dus iemand die helemaal geen recht had op een belofte, op niets van God. Het was een rechteloze vrouw. En op een gegeven moment zie je dat Hagar heeft het dan moeilijk en Hagar die vlucht. Weet je, ik zie ook heel veel kinderen van God vaak vluchten voor hun problemen. Voor hun verslaving, voor hun nood en ze vluchten in allerlei dingen. Maar je kan het nooit ontvluchten. Eens zou je door de problemen doorheen moeten. Zou je de problemen onder ogen moeten zien. En Hagar wilde een moeilijkheid ontvluchten. Maar dat kan je niet ontvluchten. En het geweldige is dat ondanks dat Hagar vlucht voor moeilijkheden, zie je een iets wonderlijks gebeuren. Dat de engel van de Heer haar zoekt en vindt. En de engel van de Heer, dat zeggen veel theologen, is een beeld van de Heer Jezus Christus. En de eerste keer dat de engel van de Heer geopenbaard wordt in de Bijbel, is aan Hagar. Een afgewezen, rechteloze vrouw die geen enkele hoop had. En de engel van de Heer zoekt daarop. Waarom? Hij komt wat aan haar kwijt. En hij vindt haar ook nog. En dat wil ik je ook vandaag zeggen, als je in een woestijnperiode zit. Gods hart is, hij zoekt jou. Hij zoekt jou. En dan zie je dat de engel haar bemoedigt en zegt, keer terug, je moet je problemen niet ontvluchten. Ja, je moet het maar lezen, keer terug. En dan staat het, toen noemde zij de naam van de Heer. Zij die geen Jodin was, die de God van Israël niet kende, noemde de naam van de Heer. En dan zegt zij, hij noemt zij God, heb ik ook een God van aanzien? Mag ik het even modern vertalen? U bent de God die mij ziet. Terwijl ze dacht, niemand ziet mij. Ze was gevlucht, ze had niemand meer. En in de woestijn ontdekte zij, er is een God die mij ziet. En ik hoop dat jij ook in je woestijn van het leven zal gaan ervaren dat er een God is die jou ziet. En dan zegt ze daarna nog, en ze zei, heb ik hier ook omgezien naar hem die mij ziet? En dan zegt ze, ik heb eigenlijk helemaal niet naar hem gezocht. Ik heb helemaal niet hem gezien. Maar zijn genade vond mij. Hij heeft naar mij omgezien. Wat een schitterend verhaal. En in die woestijn ontdekt ze de genade en liefde van een barmhartig God. Die zijn leven geeft voor haar, die haar zoekt. Terwijl zij niet omziet naar hem, ziet hij om naar haar. En misschien denk je, ik moet niks van die God weten vandaag, ik hoef die God niet. Maar God zoekt jou. God ziet om naar jou. En hij wil jouw steun en jouw sterkte zijn. Geweldig mooi. Oké, Hagar gaat terug. En dan wordt op een gegeven moment ook Ismaël geboren. Uit het zaad van Abraham. En dan zie je dat Abraham haar wegzond. Dat natuurlijk lijkt keihard. Maar het heeft te maken met een profetisch verhaal natuurlijk, wat je in de Galatenbrief kan lezen. Dat moet je thuis maar doen. Maar het heeft te maken dat het kind wat in het vlees verwekt is, zal niet erven met het kind van de belofte. God geeft zijn erfenis niet door onze prestatie. God geeft ons erfenis en wil een wonderlijk werk doen in ons leven door wat Jezus heeft gepresteerd. Door de belofte wil God het doen. En dat is het achtergrondverhaal, maar daar ga ik even niet verder op in. Maar we zien dat Hagar weer met haar kind door de woestijn dwaalde. In de woestijn, ze dwaalde. De woestijn dwaal je, je ziet er geen uitkomst meer, je ziet niet waar je heen moet. En op een gegeven moment is het water op en dan zie je helemaal dat ze aan het einde komt van zichzelf en ze legt haar kind maar onder een struik. Ze gaat op een afstand zitten en zegt, ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Genesis 21, vers 14 tot 19, als je het op wil schrijven, Genesis 21, vers 14 tot 19. En terwijl ze op een afstand zat van haar kind, die stervende was, verhief ze haar stem en weende. En God hoorde de stem van haar, nee, er staat de stem van haar jongen. En de engel riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar, wat deert u Hagar, vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Dat is een vreemd verhaal. Zij roept het uit tot God. En de jongen ligt te sterven. Die helemaal niet roept, staat er in de Bijbel. En hij hoort de stem van de jongen. Wat is nou de betekenis daarvan? Je moet goed begrijpen dat Hagar was een vrouw buiten Israël. Er was geen enkel verbond met God. Er was geen enkele belofte voor haar. Ze was volkomen rechteloos. Zoals wij heidenen. We hebben nergens recht op. En God hoort ons niet omdat wij zulke lieve mensen zijn. God hoort wel de stem van de jongen. Want waar staat die jongen voor? Het zaad van Abraham was in hem. Begrijp het goed. Het zaad van Abraham was in hem. En waar God naar hoort, is naar het zaad. En de Bijbel zegt, het zaad is Christus. Is zijn volbrachte werk. We hebben van nature geen recht om zomaar in Gods aanwezigheid te komen. Recht dat God gebeden verhoort. Maar als we bidden in Jezus' naam, wauw man. God hoort de stem van de jongen. God hoort de stem als wij bidden, pleitend op zijn volbrachte werk. Het enige recht wat wij hebben is het bloed van Jezus om te komen in zijn aanwezigheid en gebeden vervuld te zien. En dat is wat we goed moeten begrijpen. Nooit omdat we goede predikers zijn, aan een bepaalde kerk gaan, omdat we een betere kerk zijn dan een ander. Maar God hoort niet zozeer naar jouw stem, ook al houdt hij van je. Maar hij hoort naar jou als je zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij bent gestorven. Dank u wel dat u mijn redder en heiland bent. Dank u wel dat uw bloed voor mij gevloeid heeft. En daarom ben ik verzekerd van zijn liefde. Daarom ben ik verzekerd dat niets en niemand meer mij zal scheiden van de liefde van de Heer. Daarvoor ben ik verzekerd dat u zal voorzien in mijn leven. Want u doet het naar de rijkdom in Christus. En niet naar mijn rijkdom en eigen gerechtigheid. En dat is zo mooi met Hagar. Dat God hoort het zaad. En dat is zo belangrijk dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus Christus, zal zijn rechtvaardigheid wordt jouw rechtvaardigheid. De liefde die de Vader voor hem heeft, met diezelfde liefde houdt de Vader van jou. Want jij bent in Christus en hij is in jou. En dat is een evangelie in de notendop. En dan zie je dat er zo mooi staat, toen opende God haar ogen en zij zag een bron. God hoort. En in de woestijn opent hij je ogen, opdat je weer gaat zien, niet hier is de bron, daar is de bron. Jezus is de bron des levens. Hij is degene die mij kan verzadigen. Hij is degene die mijn ziel kan vervullen. En je krijgt een diepere relatie met God. Dat zie je ook bijvoorbeeld in Hosea 2, vers 14 tot 16 staan, ook over de woestijn. Hosea 2, vers 14 tot 16. Dan zegt God, ik zal haar meelokken in de woestijn. Ook weer God die meelokt in de woestijn. Want Israël was al heel bezig met allerlei godsdienstige dingen. Naar de kerk gaan en halleluja roepen. En godsdienstige dingen. Maar hun hart was niet meer bij God. En God wil een hartsrelatie. Die is niet zo geïnteresseerd in wat jij allemaal uitvogelt. En de werken die je doet. Hij zegt, je bent mijn kind. Ik wil gewoon dat je bij mij bent. Ik hou van jou. En dat is wat God soms ook in de woestijn leidt. Ik zal haar meelokken in de woestijn en tot haar hart spreken. Ik wil weer tot je hart spreken. Want ik hou ongelooflijk veel van je en ik wil weer dat jij terug kan zeggen, ik hou van u mijn Heer en mijn God. Ik vind het heerlijk om bij u te zijn. Ik hoef niet meer zo te presteren. Het gaat niet om een positie. Het gaat om wie ik mag zijn in God, in Christus. En dan zegt God, als ik weer tot je hart zal spreken, dan zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. He, vruchtbaarheid komt terug. En het Achordal, het dal van vervloekingen, het dal van duisternis, zal ik maken tot een deur der hoop. Er komt hoop in je leven. Hij is de deur van je hoop. En mijn volk zal mijn liefde beantwoorden. Niet eerst jij hem lief hebben, maar in de woestijn leren dat hij ongelooflijk veel van je houdt. En dat hij in jouw eenzaamheid en in jouw nood wil hij gewoon bij jou komen als de engel des Heren en jou helpen. En dat je weer gaat zien, Heer, het is niets uit mijn hart, het is dankzij Jezus. Het is zijn genade en liefde die mijn hart raakt. En als je dat weer leert ontvangen in de woestijn, dan zal je zijn liefde kunnen beantwoorden. Niet meer vanuit dwangmatigheid, maar gewoon omdat liefde jouw hart heeft veranderd. En je bent zo blij voor alles wat hij voor jou heeft gedaan, dat je gaat werken en geven, omdat hij zoveel gewerkt en gegeven heeft aan jou. En die periodes zijn altijd belangrijk in een christenleven. In Jeremia 2 vers 13 zien we ook wat er gebeurt in de woestijn, in de droogte. In Jeremia 2 vers 13 zegt God dat zijn volk twee boze daden heeft bedreven. Nou, de eerste kunnen we begrijpen, de tweede lijkt een beetje vreemd. Maar die twee boze daden zijn dit, ze hebben mij de bron van levend water verlaten. Nou, dat is natuurlijk al erg, dat je hem als bron van levend water verlaat. Maar wat ze ook deden, ze hebben mij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Dat was de andere boze daad, de dwaasheid die ze gingen doen. Ik woonde in Frankrijk, in Zuid-Frankrijk, en hadden een forellenkwekerij en hadden natuurlijk veel water nodig voor die forellenkwekerij. En een aantal kilometers hogerop was de bron van de Sesse, zo heette die rivier. En dat was echt een hele mooie bron, dat was gewoon een kloof in de rots en er spoot zo die bron uit. En dat werd dan een rivier, er was echt zo geweldig veel water. En als wij onze tuinen bevloeiden en zo, dan ging ik niet krampachtig proberen regenwater op te vangen, maar we gebruikten de bron. We gebruikten de rivier om te bevloeien en dat water bleef altijd maar stromen. Het kost helemaal geen inspanning, geen zwoegen en zo. Maar als je jezelf bakken uit gaat houden, man, wat een inspanning. In de woestijn regent het misschien één keer in het jaar. En dan kan je natuurlijk hele grote bakken, stenen bakken in de rots uithouden om te proberen een beetje regenwater op te vangen. Ongelooflijk veel inspanning, heel weinig regen. En dan merk je ook nog eens een keer dat het lek is. En dat zijn eigenlijk al onze christelijke pogingen om een beetje christelijk gedrag te tonen. Om ons beter te maken. We moeten daar helemaal niet mee bezig zijn. Ga gewoon naar de bron. Drink van zijn genade en van zijn liefde. Vertrouw op zijn volbrachte werk. Vertrouw op hem die in jou woont en in jou zijn kracht betoont. Niet ik, maar Christus. En dat zijn allemaal lessen die we juist leren als je in de woestijn zit. En dat je met al je zwoegen geen millimeter verder komt, net als Elia. Omdat je je oog niet hebt gericht op hem die zwoegt voor jou. Op hem die gepresteerd heeft voor jou op Golgotha. Op God die zegt, ik zal jou heiligen en reinigen naar geest, ziel en lichaam. Ja, maar ik moet op mijn best doen. Ja, geloofsbest moet je doen. Leren vertrouwen. Dat hij alle dingen in jouw leven en de woestijnperiode en alle moeilijke mensen om je heen gaat gebruiken om jou meer en meer te vormen naar het beeld van Christus. Een ander ding in de woestijn die we leren, in Jesaja 51 vers 1 en 2... zegt God tegen zijn kinderen, hoor naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. En dat willen we allemaal. We willen rechtvaardig zijn. Ik wil ook graag op de Heer lijken. Maar om te veranderen, moet ik niet naar binnen kijken. Ook niet naar mijn woestijn kijken. Ik moet niet kijken naar mijn proberen om rechtvaardig te worden. Ook niet zelfs naar mijn grote geloof. We moeten leren in alles naar hem te zien. En dat leer je juist in een periode waarin je alles probeert en je ernaar jaagt. En dan leer je gewoon af te zien van jezelf en te zien naar hem. En dan zegt de Bijbel zo mooi, aanschouw de rots waaruit je gehouden bent. Aanschouw de rots waaruit je gehouden bent. En die rots is Christus. Aanschouw de rots. Aanschouw de rots betekent dat je heel diep je erop focust en heel diep dat inzuigt. Oh, het is zijn rechtvaardigheid. Het is zijn sterkte in mij. Hij is mijn rots. En in de woestijn ontmoette Israël die geslagen rots. Hadden ze geen water en de rots die met hem meeging was de Christus, zegt de Bijbel. En op een gegeven moment zie je dat Mozes die rots slaat. Nou, Jezus, de rots is geslagen voor ons, omdat jij levend water zou hebben. En God zegt dus ook, als jij dan de gerechtigheid najaagt, je wil veranderen, kijk niet naar jezelf, aanschouw hem. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Een heerlijkheid is van de enige geboren zoon des vaders, vol van genade en waarheid. Aanschouw hem, zie op hem. En als je dan door het water gaat, en als je dan door het vuur heen gaat, dan zegt God dit in Jesaja 53, vers 1 tot 5. En dan geeft God ook zo'n mooie belofte, dat als wij door het water heen trekken, zegt God, dan ben ik bij je. Hij zegt niet dat je nooit door het water heen moet trekken, maar er zijn momenten dat je door water heen trekt, door beproevingen heen trekt. En God zegt, als je door rivieren gaat, het zal je niet wegspoelen. Als je door het vuur gaat, dat vuur van beproeving, zal het je niet verteren en zal de vlam je niet verbranden. En waarom? Want God geeft een belofte. God die zegt, zo zegt de Heere, uw schepper. Want in alle moeilijkheden van het leven, God is jouw schepper. Hij heeft jou gemaakt en hij weet precies waar een schroefje bij gedraaid moet worden. Hij weet ook precies hoe jij kan veranderen naar zijn beeld en gelijkenis. Omdat hij jouw schepper is en jouw formeerder. En hij kan jou herstellen en vernieuwen en nieuw leven geven. En dan zegt God, wees niet bang, vrees niet, want ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen. Wat geweldig, die engel des Heren die Hagar opzoekt en haar noemt bij haar naam. God kent jou bij namen, je bent niet vergeten. Maar dat denk je als je in de woestijn zit, als je in de beproeving bent. En God zegt, je bent van mij. Dat betekent, je bent mijn bezitting, maar ook je bent mijn verantwoordelijkheid. Jezus zegt, niemand zal jou roven uit de handen van de Vader. En dat mag je beseffen, hè, dat je bent gekocht en betaald, je bent zijn eigendom. Hij wil ook verantwoordelijkheid voor je nemen, maar laat die controle los. Laat dat gezwoeg los en zeg, Heer, ik geef het over aan u. Dank u dat u voor mij zal zorgen, u zal het doen in mijn leven. Want ik ben bij je in het water, ik ben bij je in het vuur, het zal je niet verbranden. Want ik ben de Heilige Israëls, ik ben de Heere je God, ik ben je verlosser. En God zegt, geef volk als losgeld in je plaats, omdat je kostbaar bent in mijn ogen en hoog geschat en ik je lief heb. Geef ik mensen voor jou in de plaats en natie in ruil voor je leven. Vrees niet, want ik ben met je. En het moment dat je in de woestijn komt tot een diepere overgave en weer zegt, Heer, ik ben van u, heeft mij gekocht en betaald. Dan zal je merken dat God zegt, oké, jouw leven zal ik maken dat natieën worden gegeven. Ik geef mensen voor u in de plaats. En God zal weer mensen op je weg brengen die jou zullen bemoedigen, maar die jij zal kunnen bemoedigen. Mensen die jij de weg zal wijzen. Mensen die je misschien tot geloof mag brengen. En je zal weer vrucht zien in je leven. Het zal weer groen zijn. Want hij is bij jou. En hij leidt jou door de woestijn. En als je dan door een dal van balsemstruiken gaat, zegt Psalm 84, van moeilijkheden en van strijd maak je tot een oord der bronnen. Het boek zegt zo mooi, problemen veranderen in zegeningen. Laat God alles medewerken ten goede. En alle problemen waar je in zit, leg je ongeloof, je geklagen, gemopper af. En durf God te vertrouwen dat hij de woestijn zal laten bloeien. En dat jouw problemen zegeningen zullen zijn. Elk probleem waar ik heb moeten doorworstelen, ik heb toch gezien altijd dat het een zegen is geworden weer voor een ander. En de lessen die jij leert in de woestijn zullen tot een zegen worden voor andere mensen. Dus laten we die dingen leren. Laten we in een boze dag blijven staan en onze taak blijven vervullen. Amen. Zullen we een moment bidden? Dank u, Jezus. Ja, Jezus, wil tegen u zeggen dat u absoluut mooi bent. En dat uw karakter zo geweldig innemend is. Ik vind dat zo'n geweldig mooi beeld dat die arme vrouw in die woestijn, in die enorme eenzaamheid, in die enorme verlatenheid. Dat niemand haar zag. Dat u haar zag. En dat u haar zag zitten. Dat u een God bent die haar zag zitten.
En dat u een God bent die ons ziet zitten. En ook ieder die hier vandaag is, die ook in de moeilijkheden of in de woestijn van het leven zit. Dat u hem of haar ziet zitten. En dat u wil komen in die woestijn en profetische woorden wil spreken. Dat u wil zeggen, ik zie jou zitten en ik zie wat ik ga doen in jouw leven. Zie op mij alleen. Vertrouw op mij. Leer je wortels uit te slaan naar de bron. En zie naar de sterren in de hemel. De morgenster, Jezus Christus, hij zal je leiden. Dank u wel voor die liefde. We willen u daar eeuwig voor danken. We hebben u niet gezocht, maar u heeft ons gezocht. We hebben nu u niet gekozen, maar u heeft ons gekozen. En ik bid dat ieder persoonlijk dat weer op een diepere wijze zal ervaren. En bemoedigd zal zijn door deze woorden. Dat u zegt, ik zal je nooit begeven en nooit verlaten. Ik ben jouw God. Ik ben jouw verlosser. Dat de woestijn zal bloeien als een roos. En dat u zegt, uw God zal komen. Hij zal nieuwe dingen doen. Dank u wel dat onze woestijnen aankondigingen zijn van nieuwe dingen. Niet van een einde, maar van een nieuw begin. Van grotere vruchtbaarheid. Van een diepere relatie met u. En ik bid u dat ieder dat persoonlijk zal leren. Als je deze middag hier bent en je zegt van, het is zo mooi wat je zegt over die God. Ik ken die God helemaal niet. Ik heb vergeving van zonden nodig. En je wil die God ontmoeten, die God die jou zoekt. Ook al zoek je hem niet. Als je gebed wil hebben en dan zeg ik, ik wil de Heer Jezus aannemen. Ik wil het aannemen dat de vergeving van zonden voor mij is. Ik wil aanvaarden dat hij mijn verlosser is. En ik vraag of je een moment je hand omhoog wil doen. Dan wil ik graag voor je bidden. En zeg, dat wil ik. Die God van liefde wil ik ontmoeten. Die God van liefde heb ik nodig. Is er iemand die zegt, ja, breng mij bij Jezus. Breng mij bij die God. Het is niet voor mij. Het is een hand die je uitstrekt naar de God. Die zijn hand uitstrekt naar jou. Grijp die hand. Dan zeg je, Heer, ik grijp die hand. Is er iemand die hand wil grijpen? Ieder hier is een kind van God. Weet dat hij behouden is door het offer van Jezus. Je weet waar je heen gaat als je sterft. Dat is belangrijk. Het belangrijkste in je leven. Weten wie jou gered heeft. Niet een kerk, niet een mens. Maar Jezus Christus. Ik wil ook vragen als je zelf zegt van ja, ik herken mezelf daarin. Ik zit ook in zo'n woestijn en ik merk dat ik opstandig word, dat ik bitter word, dat ik er verkeerd mee omga. Dat ik denk dat het aan anderen ligt, dat ik in een woestijn zit. En dat je dat gevoel hebt ook van ja, waar dient mijn leven toe? Het voelt zo vruchteloos. Ik wil gewoon vragen of je een moment wil gaan staan en zeggen, Heere, ik wil in de woestijn waarin ik zit, wil ik leren daar goed mee om te gaan. Ik wil die lessen leren. Ik wil mijn controle, mijn onafhankelijkheid overgeven aan u. En ophouden met zoeken en proberen een situatie te veranderen en mezelf te veranderen. Maar ik wil u ontvangen. Ik wil zeggen, engel van de Heer, zoek mij op. Mag je gewoon een moment gaan staan? Gewoon om je te helpen. Om op de juiste wijze door de boze dag heen te komen. Op de juiste wijze met beproevingen om te gaan. En opnieuw te ervaren dat God jou zoekt. Dat in al je worsteling hij zal jou niet veroordelen. Maar hij strekt zijn hand naar jou uit die doorboord is. En hij wil je gewoon tot steun zijn. Hij wil je helpen. En dat je zal gaan merken dat door de woestijn heen, als je het niet meer ontvlucht, je problemen, dat je sterker en sterker zal worden. Dat je een diepere aanwezigheid van God zal ervaren. En zal ervaren dat hij nabij is. En hij bij je is. Lieve Vader in de hemel, ik bid u voor degenen die zijn gaan staan. U kent ieders hart. U kent vaak ook de eenzaamheid, de eenzame strijd. Het idee van waar is God gebleven? Waar zijn de mensen? En ik wil zo bidden dat u, lieve Heer Jezus, die een beeld was van de engel des Heren, dat u ieder persoonlijk bezoekt op dit moment. Hem of haar ontmoet in die woestijn. Dat u profetische woorden tot hem of haar zal spreken. Dat ze ineens zullen ervaren, God ziet mij zitten. En dat hun ogen open zullen gaan en dat ze de bron weer zullen zien. De bron die Jezus Christus is. En zullen ervaren, God is voor mij, wie zal tegen mij zijn? Dan zit ik in deze problemen. Ik geloof dat God alle dingen laat medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. God zal mijn woestijn laten bloeien. God zal overvloed geven in de woestijn. En het zal vruchtbaar zijn. En er zal meer vrucht komen. En wil ik profetisch uitbidden over deze geliefde kinderen van u. Dat de vruchtbaarheid zal komen in hun woestijnervaring. Dat een nieuw leven zal komen. Dat de blijdschap zal komen. Dat er gejuich zal komen. Dat een nieuw leven vers groen zal komen. Vruchtbaarheid. En dat ze er weer ervaren, mijn God zal komen. Hij zal mij verlossen. En dat ze ineens weer merken, er zullen vele goede dagen komen. Dan prijzen we u voor, Heer Jezus. Amen.